Precies in de ochtend van 4, waar we naar het laatste nieuws gaan over de vliegramp in de Oekraïne. In Oekraïne, Buitenlandse Zaken zegt dat 193 Nederlanders bij die vliegramp om het leven zijn gekomen. De minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans, die is in Oekraïne om daar op weg te gaan met een onderzoeksteam. Maar het team dat daar al is van de OVSE, de Organisatie voor Vrede en Veiligheid en Samenwerking in Europa. Dat team is gehinderd door dronken separatisten, waarvan er zelfs één in de lucht ging schieten. Goedemorgen, Geert Groot-Koerkamp, correspondent in Moskou. Dat klinkt niet erg best, want er was beloofd dat het onderzoek doorgang zou kunnen vinden. Wat is jouw laatste nieuws daarover?
Nou, het laatste nieuws is dat het eigenlijk al sinds gisteren voortdurend daar gespannen is. Dat specialisten en ook journalisten mondjesmaat worden toegelaten tot de plek van de ramp. Soms een half uur en niet veel langer. Het geeft gewoon aan dat kennelijk die opstandelingen daar gespannen zijn. Over het feit dat daar straks een grote toevloed komt van specialisten, van mensen uit Kiev, misschien ook wel van nabestaanden. Allemaal mensen die ze moeilijk kunnen controleren. En dat zal wellicht hier en daar de spanning opdreigen. Tenminste ook dat veel van die mannen met die wapens die op die checkpoints staan in die omgeving, dat zijn niet altijd professionals. Hè. Je weet ook nooit of die mensen überhaupt in hun leven wel eerder een wapen in handen hebben gehad, of ze daarmee kunnen omgaan. En dat maakt het vaak tot een gevaarlijke situatie.
Ja, voelen ze ook nattigheid?
Iedereen is natuurlijk toch gespannen ook en benieuwd naar wat er straks uitkomt over wat er is gebeurd met dat vliegtuig. Hè? Ja. Iemand weet, er zijn mensen die weten precies wat er is gebeurd. En de mensen die verantwoordelijk zijn in ieder geval voor het neerhalen van dat vliegtuig, als het is neergehaald met een raket, die voelen inderdaad nattigheid. Die zijn natuurlijk toch bang dat het uit zal komen. En het zal natuurlijk vroeg of laat uitkomen. Dat kun je heel moeilijk verbergen als het inderdaad gaat om een raket.
Ja, is dat wel zo?
En als dat zo is, kijk, als blijkt dat die separatisten hier de hand in hebben, dan betekent dat natuurlijk een enorme klap voor hun prestige. Als ze dat al hadden internationaal, maar in ieder geval in Rusland hadden ze dat wel. En dat zal van invloed zijn op hun positie.
Ja. Jij volgt natuurlijk het nieuws vooral van de Russische kant. Wordt daar inderdaad aangenomen dat de waarheid naar boven zal komen en dat er onafhankelijk onderzoek kan worden gedaan?
Nou ja, er is hier in Rusland natuurlijk al heel lang sprake van wat je zonder meer een propagandaoorlog kunt noemen. He, maandenlang worden de Russische televisiekijkers vooral over hen wordt een informatiebrei uitgestort over het feit dat in Oekraïne een fascistisch regime aan de macht is. Dat niets ontziend, steden bombardeert. En in die atmosfeer wordt nu ook heel makkelijk gezegd dat vliegtuig waarschijnlijk is neergeschoten door een Oekraïns gevechtsvliegtuig. En er worden ook vage ooggetuigenverklaringen worden opgevoerd. We hebben zelfs de theorie gezien die uitgebreid ook op de Russische televisie is geweest, dat de Oekraïners waarschijnlijk een toestel van president Poetin wilden neerschieten. Want dat vloog op een gegeven moment boven Polen in de buurt van waar dat toestel van Malaysian Airlines vloog. En ze zouden zich dan hebben vergist en per ongeluk die toestel hebben neergeschoten. Nou ja, meer van dat soort verhalen. In ieder geval, het geeft aan dat men ook daar kennelijk bang is dat er een onverkwikkelijke waarheid naar boven zou komen. En dat bijvoorbeeld zou blijken dat die rebellen daar de hand in hebben. Of misschien zelfs met indirecte of directe steun van Rusland.
Ja. Waar zijn de zwarte dozen? Is dat bekend in Moskou?
Er was heel veel onduidelijkheid over lange tijd. Meteen al op de eerste avond werd gemeld dat een van de dozen zou zijn gevonden. Maar dat bleek later weer niet zo te zijn. Toen zeiden die opstandelingen van, nou, als we ze vinden, dan geven we ze aan Moskou. Want daar zitten goede specialisten. Nou, Rusland zei vervolgens, wij hoeven die dozen niet. Want dat is ook in strijd met de internationale regels. Die dozen moeten naar een internationale commissie gaan. En het laatste wat ik daarover heb gezien is dat de zwarte dozen in handen zouden zijn van de Oekraïnse autoriteiten. En dat ze dus inderdaad beschikbaar zouden worden gesteld aan een internationale onderzoekscommissie.
Oh, nou, dat zou goed nieuws zijn. Jij zegt al, er is spanning onder de separatisten. Hè, want die krijgen toch grote kans dat ze een diplomatieke draai om de oren krijgen. Hè, dat ze er slecht op komen te staan, ook in Rusland. Maar is er in Russische kringen, in Moskou, in de politieke kringen ook zenuwachtigheid over de impact die dit geopolitiek gaat hebben?
Die is er zeker, ja. Niet voor niets worden alle wegen vergelijking getrokken met 1983. En 1983, dat was het jaar waarin de Sovjet-Unie toen nog Zuid-Koreaanse Boeing heeft neergeschoten in de buurt van Kamchatka. Dat heeft enorme gevolgen gehad. De hele wereld viel over de Sovjet-Unie heen. Er kwamen sancties. En die sancties hebben misschien ook mede bijgedragen aan het uiteindelijk uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. En het gevoel is, het algehele gevoel is dat dit iets is van een soortgelijk kaliber. Dat als zou uitkomen dat Rusland hier nogmaals direct of indirect, misschien indirect door dat wapentuig te verstrekken aan opstandelingen die er misschien helemaal niet mee overweg kunnen, of misschien direct door ook actief specialisten te hebben gestuurd om dat wapentuig te bedienen. Dan zijn de consequenties natuurlijk niet te overzien. Dan zal het ongetwijfeld leiden tot veel meer sancties en zwaardere sancties en verwoordt Rusland eigenlijk tot een paria op het internationale toneel.
Geert Groot-Koerkamp, dankjewel, correspondent in Moskou.